Nico, goedemorgen.
Goedemorgen, Rob.
Ja, ernstige situatie daar. Jullie hebben kinderthuizen in Roemenië, Georgië en Oekraïne. En die in Oekraïne die liggen vlakbij de grens waar dreiging eerst.
Ja, wij hebben 4 huizen voor straatkinderen, of eigenlijk gezegd kinderen die geen ouderlijke zorg hebben om de een of andere reden. De ene ligt helemaal in het westen tegen de grens met Hongarije aan. Die loopt voorlopig geen gevaar uiteraard. We hebben er één in het noordoosten bij in de regio van de grote stad Kharkov liggen. Maar we hebben er 2 die liggen vlakbij de grens met de Volksrepubliek van Donetsk. Die in 2014 is opgericht na de protesten in Kiev. Waar toen separatisten in de regio Donetsk en Lugansk de eigen republiek hebben gesticht.
Ja.
In die regio liggen 2 huizen. Die liggen daar dicht tegen de grens aan. En we hebben in 2014 hebben ook al onze kinderen 3 keer geëvacueerd. We hebben een keer met een busje met rode kruisvlag hebben ze langs allerlei militaire checkpoints geloodst. En ze naar een veiliger gebied in Oekraïne gebracht. En ja, we maken ons nu hele grote zorgen, omdat er zijn toch inmiddels al wat schermutselingen in de regio. Dus ja, we hebben de kinderen en onze familie zo goed mogelijk voorbereid om eventueel in geval van nood te kunnen evacueren en op weg te gaan naar een veiliger deel in Oekraïne.
Ja, je hebt elke dag contact met de lokale omgeving daar. Wat is de berichten? Want we zien hier natuurlijk de berichten bijvoorbeeld uit dat Donetsk waar je het over hebt, dat daar uit geëvacueerd wordt Rusland in.
Ja, kijk, het is natuurlijk een beproefd recept van Rusland. Dat hebben we ook in Georgië gezien. Daar hebben ze de Zuid-Ossetië. En Abkhazië hebben ze eigenlijk dezelfde situatie. De Russen hebben daar een recept voor dat ze de mensen daar Russische paspoorten verstrekken. En vervolgens zeggen ze van ja, wij moeten onze Russische mensen die daar wonen, moeten we beschermen. Dus ja, zoals ik het nu zie, worden er wat schermutselingen worden er uitgelokt. En dat zou natuurlijk een reden kunnen zijn voor Rusland om te zeggen, we gaan onze Russische mensen gaan we beschermen. Dat zijn eigenlijk gewoon Oekraïense mensen
ja.
Die een Russisch paspoort ontvangen hebben.
Ja, ja. Min of meer onvrijwillig.
Ja, dat zie je overal dat de Russen dat eigenlijk als aanleiding zien om te zeggen van nou, we trekken Oekraïne in. Om onze mensen te beschermen, maar ja, eigenlijk met een ander doel.
Juist. En dan heb je ook nog Biden die zich ook laat horen en zegt dat Moskou Oekraïne zal gaan aanvallen. Ja, dat is misschien ook een politieke beweging.
Ja, weet je wat het is? Kijk, ik ben natuurlijk ontzettend veel in Oost-Oekraïne geweest. En dan, ja, daar is toch heel veel mensen. Er is bijvoorbeeld opgelegd dat er Oekraïens gesproken moet worden in Oekraïne. Nou, de hele oosten van Oekraïne spreekt Russisch. En het lijkt wel heel erg veel op elkaar. Maar ja, toch zit daar verschil in. Als wij nou bijvoorbeeld een document hebben, onze mensen spreken ook Russisch. Nou, dan moeten we dat gaan vertalen in het Oekraïens. En dan komt het bij een ambtenaar die ook Russisch spreekt. Die moet het weer gaan vertalen in het Russisch. Weet je wel, dus er zijn heel veel dingen in het oosten van Oekraïne aan de hand. Dat je zegt van, jongens, gebruik je verstand nou eens een beetje. En dan hoor ik Biden gisteren ook, wat je net terecht zegt, van Biden die geeft aan van, het is zeker dat Rusland Oekraïne aanvalt. Ja, ik weet niet of dat nou wel zo slim is. Als je dat vindt, dan vraag ik me af, waar heb je die informatie vandaan? En is het nou zo slim om dat te gaan melden? Ik zie ook in het oosten van Oekraïne, daar worden er natuurlijk ook Rusland, Dat is propaganda van de regeringkant. Maar zo worden wij natuurlijk ook geconfronteerd met propaganda van de westerse kant.
Ja.
En ja, dat moet je altijd wel blijven zien, vind ik. En ja, wat ik denk dat Poetin voor ogen heeft, is een vrije corridor over land naar de Krim. En dan loopt onze regio, waar wij die twee huizen hebben, loopt ernstig gevaar, kan ik je zeggen. Ja. En ook zo is de grote havenstad Mariupol aan de Azovzee in het zuidoosten van Oekraïne, is ook een doelwit. En ik vraag me af, wij hebben ons kantoor van Bref Oekraïne, hebben we in Kharkov. En dat zit, ons huis in de regio daar zit 25 kilometer van de grens naar Rusland af. En dan is het natuurlijk maar de vraag, wat gaat Poetin, als hij binnenvalt, wat gaat hij doen? Kijk, gaat hij ook in het Noordoosten binnenvallen, dan loopt ons huis in Malinivka loopt ook ernstig gevaar. Want dat ligt op de weg naar Kharkov. En Kharkov is een grote stad van 1,7 miljoen inwoners. En dat is uiteraard een doelwit dan van Poetin.
Mm-hmm. Ja, je noemt het woord propaganda. Ik denk dat op veel gebieden in de wereld nu gebeurt. Over dat gebied waar jullie die kinderen hebben. Onder andere.
Ja.
Even onder andere. Ja. Want ik zag van jou gisteravond laat, CQ vanmorgen, nog een update over wat de stand van zaken is. En dan zie je dat er toch wel wat hulp komt, steun voor de kinderen en degenen die daarmee bezig zijn vanuit jullie organisatie. Wat is de status wat je kan delen daarover, over het veiligstellen van die kinderen en hun begeleiders?
Nou, we hebben die twee families in de meest kwetsbare regio. De één familie is er op uitnodiging van, naar aanleiding van de berichten die wij op social media hebben gedeeld, hebben ze de uitnodiging gekregen om naar een dacha, dat is een zomerhuis, te vertrekken om daar te verblijven tijdens deze periode. Dat is, dus ze zijn 25 kilometer verder van de grens met de Volksrepubliek Donetsk. Dus dat geeft al een wat geruster gevoel. De andere families hebben uitgerust met contant geld. Want je ziet ook cyberaanvallen waardoor banken stilvallen en dergelijke. Dus mochten onze families moeten evacueren, hebben we ook gezorgd dat ze contant geld bij zich hebben om eventueel eten te kopen. Er is een extra voorraad aan eten, medicijnen is er aangeschaft. Auto's staan vol met volle tanks, staan ze klaar om eventueel de rit naar een veiligere regio te gaan maken. En de enige grote zorg die ik nog heb, is een boarding school. Een boarding school is een plaats waar kinderen die door de politie van de straat gehaald worden, die gaan eerst drie dagen in een ziekenhuis om een medische check te ondergaan. En dan worden ze geplaatst in een boarding school. En van daaruit worden ze bij families en in huizen zoals wij hebben. En geadopteerd worden ze overal geplaatst. En daar zitten op dit moment nog 80 kinderen in de boarding school. En de volgende doel is, nu hebben onze families eigenlijk goed voorbereid op een eventuele evacuatie. En ons volgende doel is om die boarding school te voorzien van wat extra medicijnen, voedsel. Want ja, als de Russen binnenvallen, dan ontstaat er uiteraard een grote chaos. En dan moet je maar afwachten wat er nog te krijgen is. En of er nog geld verkrijgbaar is bij de bank en dergelijke.
Spannend.
Dus, ja en onze kinderen, die zien natuurlijk, we hebben gezegd van joh, laat nou niet te veel het nieuws zien aan de kinderen en in de families. Want die kinderen die zien natuurlijk beelden van dat er in Kiev Amerikaanse en Westerse vliegtuigen landen. En dan komt daar groot militair materieel komt daar uitrollen. En dat maakt het voor kinderen natuurlijk toch wel heel erg spannend wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja, maar het is zo dichtbij, hè? Eigenlijk.
Ja, het is voor ons. Ik ben er echt dagelijks mee bezig. Net wat je zegt, Rob. Ik heb twee keer per dag contact met onze mensen in Oekraïne, in de Oost-Oekraïne. En de meeste stichtingen die zitten tot zo'n beetje tot de lijn Kiev, hè, aan de westerse kant. Maar ja, ik heb een aantal jaren terug heb ik Yevgeny Levchenko ontmoet. En die zag wat wij deden in Roemenië. Die zei, joh Nico, ga eens een keer mee naar mijn geboortestreek.
Ja.
Want er zijn ook veel kinderen in problemen.
Ja,
en dat is de reden dat wij in Oost-Oekraïne gevestigd zijn.
Mm-hmm. Goed om die lokale contacten te hebben. En Levchenko, ja. de oud-voetballer, is volgens mij ook nog behoorlijk... Die zit in jullie bestuur, toch?
Ja, die zit bij ons in het bestuur. En Lev is gewoon een ontzettende goede vriend van me. Hij is voorzitter van de Vereniging van Contractspelers in Nederland. En ja, dat
en heel
is
goed
natuurlijk...
bekend daar.
Ja, ja, ja. En ik moet je zeggen, wij hebben van de ambassade hebben we ontzettend veel steun. Die denken met ons mee. De ambassade in Den Haag, de EU-ambassadeur, dat is de oud-ambassadeur in Nederland, die denkt met ons mee. We hebben een organisatie waar ik penningmeester van ben. Dat is Open Door Oekraïne organisatie, waarin bijvoorbeeld Joris Voorhoeven in het bestuur ook zit met me. Dus ja, we hebben best wel wat contacten in het Oekraïense om wat te kunnen doen. En ik, van de week hebben we allerlei berichten hebben geplaatst op social media en op onze website. En daar hebben we zoveel lieve, goede reacties op gekregen. Donaties gekregen, we hebben sponsoring gekregen. En dat heeft ons in staat gesteld om in eerste instantie onze families zo uit te rusten dat ze in geval van nood de oorlogsregio kunnen ontvluchten. Want het kan zomaar zijn dat onze huizen over een poosje onder Russisch gezag gaan vallen. En dus ik hou me ver van allerlei politieke zaken en militaire zaken. Er was zelfs een vraag bij ons of we wilden meehelpen om militaire uitrusting te kopen voor het Oekraïense leger. Nou, daar begin ik allemaal niet aan. Nee. Want dat is niet onze doelstelling. Onze doelstelling is om kinderen die geen ouderlijke zorg hebben, om die volwassen te laten worden en op eigen benen te laten staan.
Ja, want dat is wat jullie gewend zijn te doen. Nou, laten we het hier even bij houden. Heel veel dank, Nico, voor jouw deskundige update. Degene die dat willen volgen, dat kunnen dat bijvoorbeeld doen op de website van Breath Care for Kids. Stichting Breath, Nico de Borst. Op Facebook staat bijvoorbeeld bij Breath Care for Kids een uitgebreide update, ook al van een paar uur geleden. En op jouw eigen Facebookpagina ook, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Het brengt ons wel wat dichterbij. Het is een kapelse stichting, je bent ook kapellenaar, Nico. Dus het is, het is dichtbij, we volgen het. En dank je wel voor nu en heel veel sterkte. Het ziet er heel deskundig uit hoe jullie omgaan met die situatie. Maar het is ook omdat je bijvoorbeeld mensen als Levchenko bij je hebt. Maar goed, jij bent daar ook goed thuis, toch?
Ja, zeker. En, maar ik blijf me ernstig zorgen maken.
Uiteraard.
Over de situatie.
Ja.
Maar als ik dan Rob van deze week... Is onze, we hebben ook een stichting in Roemenië. Vandaag bestaat hij 19 jaar. Dus dat is ook alweer een reden om te zeggen van nou, we zijn toch lang genoeg bezig, ervaring opgedaan, om te proberen ook deze situatie de baas te worden. En alles in het werk te stellen om onze kinderen veilig te laten zijn.
Ja, nou, proficiat met die 19 jaar, dat is nogal wat. Dat is zeker wat. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat. We komen heel graag nog een keer bij jou terug. En veel sterkte nu met de dreigende situatie en de voorbereidingen van een mogelijke evacuatie.
Dankjewel.
Dankjewel, Nico de Borst.